Welkom allemaal bij de Web3 Pioniers. Hoe is het, Mike?
Ja, hoe is het, Joey? Hoe is het?
Beetje dubbel, hè? Zonschijn ondertussen diep van binnen.
Ja, ik wou zeggen, het is heerlijk weer buiten, maar de Bitcoin-koers die is zoals down. Verwacht aan het tanken.
Down.
Ja. Dat gaat eigenlijk goed.
Ja. Oké. Laat ik even beginnen met de host, Riet.
Hoe is het met jou?
Welkom bij de Web3. Huh? Wat zei je?
Hoe is het eigenlijk met jou?
Bij mij gaat het eigenlijk ook heel goed. Als in, met dit weer fleur ik helemaal op. Lekker even in de zon gezeten, vitamine D gepakt. En ik moet heel eerlijk zeggen, die koers, het doet me gewoon niet meer zoveel. Daar hebben we het al eens vaker over, maar our training is complete. We feel nothing.
Precies.
Dat is toch wel wat crypto met je doet na een aantal jaar. Als in, je weet gewoon. En dit gaat waarschijnlijk heel, heel slecht tegen me gebruikt worden. Ik zie dat mijn internetkabel er niet in zit. Moment. Nu zit het op glasvezel. Maar, je weet ook dat het weer goed komt, zeg maar. En dit kan heel na gaan agen. Als het niet gaat gebeuren, dan heb ik het waarschijnlijk gedaan. Maar je weet gewoon, dit hoort er gewoon bij. Weet je wel, die 30% daling waar we het wel eens over hebben gehad. Part of the game. Je kunt niet 150% plussen zonder af en toe eens een keer 30% te vallen. En daarom valt het eigenlijk wel mee. Leuk is anders, maar ik heb er geen last van.
Mooi.
Ja, ook niet, toch?
Nee,
daarom. Oké, dan de hostreet. Welkom allemaal, welkom bij de Web3 Pioniers. Zoals ik net al zei, wij zijn weer terug. Jouw wekelijkse show over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Deze show is een productie van Bitcoin Alpha. En wij worden gesponsord door Handpicked en gesteund door BCNL. In deze show geven wij geen beleggingsadvies. Alle meningen in deze show zijn op onze persoonlijke titel. Dus, deze. Pak me nog niet op als ik dat dit wel weer goed komt en het komt niet meer goed. Kunnen we allemaal een mooi supportclubje bouwen. Met elkaar uithuilen.
Klopt, ja.
Maar goed. Hoe was jouw week verder?
Ja.
Je zit niet echt op je praatstoel vandaag, hè?
Nee, ik ben even aan het denken. Hoe was mijn week? Het was natuurlijk Koningsnacht. Koningsdag. Het was lekker weer. Gewoon gewerkt, bij interessante podcasts geluisterd. Redelijk stabiel. Behalve dat het mijn vakantie is. Dus,
kinderen thuis.
Kinderen thuis. Dus geen vakantie.
Ja, precies. Ja. En wat voor podcast luister jij dan? Als in, ik denk dat een beetje de bekende, misschien voor onze luisteraars, wat zou nou naast onze podcast nog een andere goeie zijn? Die zegt van, joh, luister daar ook eens naar.
Ik heb een leuke podcast geluisterd, die heet Reinvent Money. En dat is een Engelstalige podcast van de Nederlander Paul Buitink. En dan, ik vond de aflevering met, ik zoek het hier even op, met John Mearsheimer. Dat vond ik een hele leuke. En dat gaat heel erg over de geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Hij is volgens mij een professor aan een universiteit, wordt vaak voor dit soort vraagstukken geraadpleegd. Maar wat wel leuk is, is omdat het een aflevering is met een Nederlander, koppelt die John heel vaak soort van zijn geopolitieke inzichten terug naar Nederland of naar Europa of het beleid wat wij hier maken. En, ze gaan eigenlijk het hele rondje langs van Oekraïne, Rusland, Israël, Iran, Taiwan. Eigenlijk komt alles wel een beetje langs.
Maar dat is vooral de macro kant dan.
Ja, dus dat was denk ik al een van de betere die ik deze week heb geluisterd.
Oké, maar dat is echt wel wat economischer, technischer dan wat wij over het algemeen doen.
Ik vond hem vooral strategisch. Dus het gaat gewoon meer over hoe kijken nou wereldmachten naar elkaar, zeg maar. Er zitten een aantal best wel logische, dus ik wil niet per se zeggen dat je heel veel van het onderwerp moet kennen, maar er zitten denk ik best wel een aantal logische bruggetjes in die hij maakt, die ook goed te volgen zijn, maar waar je als burger niet zo snel over nadenkt of zo.
Ja.
Okay. Ik denk het wel, wel goed om het eens te luisteren. Geef wel een interessant perspectief.
Ik heb ook nog een tip.
Ja.
Kijk, ik heb een boek hier staan. Even kijken.
Solve for happy.
Ja. De logica van geluk. Ik weet niet of jij nou een spiegelbeeld ziet. Ik wel namelijk, maar zie jij het goed?
Nee, ik zie hem gewoon normaal.
Oké. Okay. De logica van geluk van Mo Godwat. Godwat, I think. Ja. Yeah. Our chief business officer van Google. Google X. Dus dat is op zich een jongen die op grote hoogtes heeft gevlogen.
Is dat een boek waarin hij zijn zoon verliest of verloren?
Ja, hij heeft zijn zoon verloren inderdaad aan een, uit mijn hoofd volgens mij, een blinde darmontsteking. Dus eigenlijk, ja, hij beschrijft in zijn boek dat het voelt als zijn fout, als in, hij heeft het ziekenhuis uitgekozen, want blinde darm operatie is eigenlijk een doorsnee operatie die eigenlijk een succesrate heeft van bijvoorbeeld 99,9, ik noem maar wat. En hij heeft dus een specialist uitgekozen, want hij heeft best veel geld. Hij zei, ik wil het beste hulp voor mijn zoon. En precies toen is het misgegaan en is die zoon overleden. Dus ja, daar rekent hij zichzelf zwaar aan. Maar goed, dat boek is goed. Maar waar ik naartoe wil is, hij zat deze week in de podcast van The Diary of a CEO. Dus een heel bekende podcast. 2,5 uur aflevering, maar dat ging dus eigenlijk ook over AI en de toekomst en hoe technologie onze wereld verandert en ook de psyche daarvan. Ja, ik vond het super interessant. Ik vind dat heerlijke materie. Dus mocht je daar interessant vinden, dan kan ik je echt aanraden daar eens naar te luisteren. Dat is een heel goed verhaal. Heel goed verhaal. Dan, Mike, heb ik een cadeautje voor jou. Want wij zouden de Web3 Pioneers podcast niet zijn als we af en toe ook even onze neus dompen in AI. Hè? En nou lijk ik een verleden in de muziek te hebben. Dus ik dacht, weet je wat? Wij moeten deze show even een beetje opfrissen. We moeten daar eens even wat muzikale eercandy in gooien.
Okay.
Dus ik dacht, ik ga eens aan de slag met Suno. Als je het nog niet kent, daar kun je je eigen platen heel makkelijk mee maken. Daar voel je net zoals bij ChatGPT, daar voel je een promptje in. Dus wat je wil hebben. Ik zei, ik wil een jingle hebben voor Mike's Market Update. In deze en deze stijl. En tada, na een paar keer pielen komt er daar eentje uit die ik heel leuk vond. Dus, we hebben voortaan een jingle voor jouw marktupdate. En daar gaan we nu zo aan beginnen, maar we beginnen eerst met jouw marktupdate. Mooie songtekst.
Ik voel me helemaal vereerd, joh.
No need to second guess, Mike. No need to second guess. Hmm. Even pauze. Dat was hem. Dat betekent dus, Mike, dat wij voortaan starten met jouw marktupdate. En zijn we denk ik ook wel aan toe. Want wat je al zei, de app was vandaag vooral rood. En sommige double digits.
Dubbel rood, donkerrood. Yeah.
Ja, dus explain it to me like I'm 5.
Ja. Ja, voor de vaste luisteraars van de show heb ik helaas weinig nieuws dan wat ik eigenlijk de laatste weken al herhalend zeg. Bitcoin beweegt gewoon in een ritme van, ja, eb en vloed noemen we dat ook wel. Koersen gaan niet in een rechte lijn alleen maar omhoog of omlaag. We zijn ergens, wat is het, januari... zijn we eigenlijk begonnen aan een soort van grote stijging. Wat was het toen? Ik zit even snel te kijken.
38 of zo?
Ja, zoiets. 38.000. Eigenlijk helemaal naar 74.000 bijna.
We zijn keer 2 gegaan eigenlijk.
Ja, weet je, dat is een hartstikke leuke periode. Maar dat gaat niet eeuwig door. Dat moet, hè, dat is ook goed voor de markt als dat op een gegeven moment een beetje afkoelt. Dus die signalen, we zijn de laatste weken er al langer, dat we in het dalende deel van de cycle komen. En dat betekent eigenlijk dat we een aantal weken consolideren. Dus een soort van zijwaarts gaan. Als je wat verder uitzoomt, dan zie je eigenlijk dat we een soort van stuiteren tussen het prijsbereik van om en nabij $74,000 waar de piek lag en $60,000 waar eigenlijk de grootste weerstand zat. Nou, dat is hartstikke gezond voor de markt, dat hoort er gewoon bij. So far, so good, weinig nieuws.
Gezond voor je mentale gezondheid, maar...
Ja, dat, ja, het is natuurlijk nooit leuk om te zien hoe je gains verdampen als je ze hebt. Maar ja, wat alleen denk ik wel anders is, is je zag eigenlijk in het verleden al een aantal keer dat we een soort van de bodem hebben getest. Hè, of de tussentijdse bodem, die lag zo rond de $60,000. En daar sprong die eigenlijk elke keer van af. Ja, of dat vandaag ook gaat zijn, weet ik niet. Maar hij is vandaag daar wel doorheen gebroken, nu echt. Dus volgens mij heb ik al 56.000 op de teller zien langskomen. In ieder geval in TradingView.
Oh ja, inderdaad. Ja, want hij staat nu weer op 57,5. Maar hij heeft al een dipje lager gemaakt, ja.
Ja, dus de verwachting is eigenlijk dat dit de komende 2-3 weken nog wel doorzet. En dan zou eigenlijk de eerstvolgende logische... weerstandslaag zou eigenlijk rond de $52,000 liggen. Dus dat zou in mijn optiek soort van wel de absolute bodem moeten zijn. Misschien nog een kleine uitschieter naar 48.000 op de daily. Maar in principe zouden we denk ik de komende 1-2 weken de bodemvorming moeten zien. Later vandaag, het is vandaag woensdag 1 mei. Komen er ook allerlei belangrijke financiële gegevens uit Amerika naar buiten. Dus dat kan ook nog effect hebben. Dus ja, het is volgens mij gewoon even afwachten. Ik zou zeggen, het is lekker weer.
Touch some grass.
Doe de telefoon weg. Ga lekker naar buiten. Kijk naar de zon. Het is toch al te laat om eigenlijk te verkopen.
Koop een barbecue en doe je teenslippers aan.
Precies, incasseer hem even, trek korte broek aan, geniet van de zon en open over een week je app weer eens. Kijken
weet je wat ik wel een deel zorgelijk vind? Is dat we dus toch wel al een all-time high hebben aangeraakt. Als in, vaak, dan krijg je zo'n, hoe noem je dat? Noem je dat een dubbel top of zo? Dat hadden we vorige keer met de boelmarkt ook, hè? Dat die twee keer een top net iets hoger raakt en daarna was het klaar. Maar dat de top dus eigenlijk voor de helft van de cycle valt, waardoor het dus eigenlijk een
left translated
cycle wordt, toch? Waardoor dat die nu technisch gezien dus eigenlijk zou moeten zakken. Maar dat is eigenlijk het enige waarvan ik een klein zorgje heb. Dat ik denk, oeh, dus ja.
Nou ja, we denken natuurlijk in mogelijkheden en niet in zekerheden. En het is zeker een mogelijkheid. Ik denk absoluut dat er een scenario is dat we de piek van deze cycle hebben gezien. Dat het een left translated cycle is. En dat we vanaf hier eigenlijk langzaamaan gewoon weer lager gaan. En dat we dus eigenlijk in een bear market komen de komende jaren. Ik zelf vind dat niet heel erg aannemelijk. Want we hebben de ETF's. En we weten ook dat daar best wel veel interesse voor is. Maar we weten eigenlijk ook dat alle grote partijen nog helemaal niet aan het kopen zijn. Ja. En dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken dat die ETF's, die zijn er pas sinds uit mijn hoofd 11 januari dit jaar. Dus dat is nog niet eens 4 maanden. Kijk, veel vermogensbeheerders die hebben eigenlijk bijvoorbeeld een bepaald mandaat. Ja, jij mag geld investeren in ETF's, maar een ETF moet bijvoorbeeld een bepaald handelsvolume hebben. Hè? Dus de markt moet een bepaalde omvang hebben, een bepaalde liquiditeit hebben. Of zo'n ETF moet minimaal 3 maanden, 6 maanden, 12 maanden verhandeld worden, voordat wij überhaupt vinden dat het stabiel genoeg is om het te overwegen, om het in ons portfolio op te nemen. Dus wat je...
levensvatbaar zijn, zeg maar.
Ja, we hebben het een paar weken terug ook over gehad dat nu grote bedrijven in Amerika ook de kwartaalcijfers aan het publiceren zijn. Dus we waren ook heel nieuwsgierig of daar grote bedrijven tussen zouden zitten die dus Bitcoin op de balans hebben gezet. Mm. En ook daarvan valt het tot nu toe, zou je kunnen zeggen, een beetje tegen. In de zin van, we zien ze niet. Ja, daaruit kan je eigenlijk concluderen van, hey, als die Bitcoin Spot ETF producten in Amerika zo'n gigantisch succes zijn, waar komt dat succes dan vandaan? Want blijkbaar niet uit die grote institutionele bedrijven of grote corporates wat iedereen verwacht. En hier zit denk ik de silver lining, die komen nog.
Als ze komen.
Ja, en daarvan heb je dan wel weer een aantal mensen die dus in die markt zitten. Hè, die dus praten met die bedrijven. En in het informele circuit komt eigenlijk naar buiten dat er minstens zoveel interesse is voor Bitcoin bij die grote partijen. Als dat je nu dus bij de retail investors hebt gezien. Alleen dat proces gaat gewoon langzamer. Als jij werkt in de business-to-business markt, hè, dus jij werkt met bedrijven, dan herken je misschien wel. Soms denk je van, nou, even lekker snel een deal maken en dan duurt dat 3 maanden. Ik denk van, waarom moet het zo lang duren? Ja, dat moet overlegd worden, moet op een planning komen, dat moet langs afdeling inkoop, dan moet je contract nog door legal worden gescand. Het duurt gewoon allemaal lang. Dus volgens mij zei Bert ook in de Satoshi Radio podcast deze week van, voor nu is eigenlijk de inflow in de Bitcoin Spot ETF's is eigenlijk de ruis geweest. En wat we de komende 3 tot 9 maanden gaan zien, dat wordt waarschijnlijk het signaal, hè, van hoeveel vraag is er nou echt naar dit soort producten. Daarnaast is ook in Hongkong zijn gisteren een Bitcoin ETF en een Ether ETF gelanceerd. Daar komen we straks denk ik nog wel even op terug.
Ja.
Ja, macro-economisch wordt nog steeds verwacht dat in ieder geval de rentestijgingen ook echt klaar zijn. En dat die zelfs binnenkort misschien wel moeten gaan dalen. Nou, dat zou weer ruimte kunnen geven voor de financiële markten. Dus ik verwacht eigenlijk, hè, want dat was jouw vraag van, goh, hebben we nou die piek al gehad? Ik denk eigenlijk dat dit gewoon een gezonde, milde correctie is. En ik heb net even gekeken, maar als je dus van de top meet naar nu, dan kom je dus eigenlijk op een correctie van 23,5%. Ja, dat is voor Bitcoin standaarden gewoon heel erg binnen de marge, om het zo maar te zeggen. Het ging vaker richting de 30-40% naar beneden dan, dan rond de 20. Dus het is niet leuk. Laat het even lekker overwaaien. Loop naar buiten.
Doe je ding.
Doe je ding. Geniet van de zon.
Mooi, mooi. Hey Simon, leuk dat je kijkt. Ik zie jou op YouTube. Slow adoption gaat inderdaad maanden en maanden duren, zegt hij. Ja, daar zijn we eens. Als in adoptie duurt. Kijk, tijd is sowieso, daar hebben wij het vaak over. Tijd is echt een raar ding in deze markt. Want soms voelt het is een maand echt jaren. Hè? Want als je nu zegt dat die ETS pas ja, eigenlijk dus een kleine 4 maanden is. Ja, voor mijn gevoel zijn we alweer een jaar verder, zeg maar. Mm-hmm. Dus het tijdsperspectief hier is zo moeilijk om mee te dealen. Want ook al gaan we nu dus de komende maanden een beetje consolideren wat jij zegt. Mm-hmm. Dat kan aanvoelen als een half jaar, zeg maar. Dat je echt denkt van, jezus, wat duurt dit lang. Mm. Dus het stukje tijd is echt een ding om je goed mee bezig te houden. Af en toe echt even uitzoomen van, hey, waar zitten we ook alweer? Dat is zo belangrijk in deze markt.
Maar vergis je ook niet, hè. Dus kijkend naar de data heb ik al vaker geroepen dat ik denk dat dit zeker tot half mei, eind mei duurt. Mm. Het kan zomaar zijn dat er nog een 60-day cycle achteraan komt. En misschien zelfs daarna nog wel één. Ja, en dan zit je gewoon in juli of september. En inderdaad, dan gaat het gewoon komende 2, 3, 4 maanden gaat het gewoon redelijk horizontaal. Ja,
maar als je daar dan dus weer op uitzoomt, dan hebben we het over 3 maanden of 6 maanden. Ja, heel eerlijk, wat is 3 tot 6 maanden nou?
Ja, dat is niet heel veel. Het was van december en januari had je ook zo'n fase, hè?
Ja, daarom. Dus goed, dan sluiten we mee af. Laten we gaan naar de dingen die wij gezien hebben deze week. Wat is jouw... Of zal ik beginnen? Je hebt de hele tijd al geluld. Ik pak er wel even eentje. Afgelopen week? Was het afgelopen week? Zal het 2 weken geleden, de halving? 2 weken geleden alweer.
19 april was dat.
Ja,
dat
is 2 weken geleden. Toen de halving was, afgelopen week is de eerste Satoshi van het vierde halvingblok is geveild. Die kon je dus kopen. Dus misschien moet je dat even zien als een soort collector's item. Dat is dus een klein stukje bitcoin. Zo kun je het beschrijven, denk ik. Hè? Want kijk, 1 bitcoin was...
100 miljoen sats.
100 miljoen sats, ja, satoshis. En de allereerste, die is dus geveild deze week voor 2,1 miljoen.
Dat heeft met runes te maken, toch?
Ik weet niet of ze het zo gedaan hebben, dat durf ik niet te zeggen. Maar...
volgens mij is de eerste satoshi van een nieuw halving blok, dat noemen ze de Epic Sat.
De Epic Sat, ja, was het, ja.
En dat heeft dan dus te maken met ordinal theory. Dus dat is eigenlijk een beetje wat in de speeltuin van Bitcoin gebeurt. Ze proberen daar te experimenteren met nieuwe tokens en NFT's en dat soort dingen. En dat maakt volgens mij deze sat zo uniek.
Ja, hier staat, 1 sat is op dit moment 0,00065 dollar cent.
Ja.
Dat is 1 sat. En hij, daar staat ook van, sommige sats hebben collectible value. Nou, dat is deze dus ook. Ja. En die worden dus eigenlijk gewoon gezien als collectors items. Ik kan zo niks zien over runes.
Nou, weet je wat dus grappig is? Althans, vind ik grappig.
Ja?
Dat hele runes, ordinals, inscriptions verhaal, dat is natuurlijk redelijk nieuw.
Ja,
zeker. En je hebt daar dus eigenlijk ook software voor nodig die daarop aangepast is, die een soort van die nieuwe theorie herkent. Dus Xverse is een bekende Bitcoin wallet die dat ondersteunt. Magic Eden heeft het geloof ik ook, de NFT marketplace.
Mm-hmm.
Maar als jij bijvoorbeeld gewoon een Ledger hardware wallet hebt, die herkent dat ordinal theory, waar dit dus over gaat, herkent dat niet. Dus op jouw hardware wallet is een sat, is gewoon een sat. Terwijl in ordinal theory heb je een sat, maar je kan dus ook een epic sat hebben voor 2,1 miljoen. Ja, dus je loopt dus het risico, bijvoorbeeld op Ledger, als je dus je transactie onderschrijft en betekent, het kan zomaar zijn dat die epic sat gewoon gebruikt wordt om jouw transactie mee te betalen.
Ja, dus dat daar gewoon even, was het nou, 2,1 miljoen betaald wordt voor een transactie.
Ja.
Zou lekker zijn. Ja, ik vond het in ieder geval wel weer mooi. Als in, ja, ik denk, ik weet eigenlijk niet of de koper bekend is, volgens mij niet. Maar kijk, in deze wereld zijn er natuurlijk zoveel mensen die vanaf begin af aan bitcoins hebben lopen minen of Ethereum hebben uitbetaald gekregen voor het developen destijds. Of er zijn zoveel mensen op de wereld die echt sloten aan bitcoins hebben liggen. Die destijds fuckhole waard waren en die nu gewoon echt miljarden waard zijn. Mm-hmm. Dus ik vermoed dat dit gewoon dat soort gasten zijn die dit kopen. Want dat zijn gewoon gasten die gewoon liefhebber, kenner zijn, early adapters. Of ja, wat zijn het? First adapters zelfs. En die, ja, die denken, weet je wat, 2,1 miljoen in zit mij dan ook. Weet je wel, dan kan ik gewoon, dat is gewoon een collectible voor hun. Dat moet haast wel.
Ja, zo werkt het natuurlijk, hè.
Ja, kan haast wel.
Ik hoorde in een van die podcasts deze week ook langskomen. Volgens mij was dat trouwens bij de CryptoCast dat ik dat hoorde. Dat je dus mensen hebt die dus goud kopen.
Mm.
Maar als die dus goud kopen, daar heb je dus blijkbaar ook jaartallen in. Of bepaalde merken in. Als in van welke fabrikant komt die goudstaaf af of die goudmunt.
Welke mijn, kan ook.
En wat ze dan dus bewust doen, is dan kopen ze dus altijd een ander jaar of een andere mijn. Want dan kan je dus blijkbaar tegen de Belastingdienst zeggen van, dit is geen vermogen, maar dit is een collectie. Ik ben een verzamelaar, want ik verzamel al die nummers. En dan val je dus in een andere belastingregime.
Ja, dat is kunstig ook. Als je iets van 10 stukken hebt, dan val je onder verzamelaar of zo. Zoiets is het dan.
Ja, ik, I don't know. Ik hoorde het voor het eerst, maar ik vond het weer mooi dat je denkt,
ja,
van...
ja, dat is wel weer zo'n lekker grijs gebiedje dat je denkt, ja, en nu? Ja, dat is echt, daar kan je er ook wel van. Dan mensen daar lekker creatief mee omgaan. Ja. Oké. Wat had jij gevonden? Ik zag iets over onze friend Gary Gensler.
Ja, ik denk de meeste van jullie wel hebben meegekregen na de lancering van de Bitcoin Spot ETF. Toen zaten we nog echt in een goede stijgende lijn en toen riep iedereen, yes! En nu komt er ook een Ether Spot ETF, want dat is logisch. Nou, en naarmate de tijd vorderde, werd eigenlijk steeds duidelijker dat dat geen grote race was. Ook de analisten van Bloomberg Die draaiden hun verwachting eigenlijk steeds verder bij naar 50-50 was het volgens mij in het begin, naar nu een hele kleine kans.
Ja.
Nou, vorige week heeft Consensus, een bekend bedrijf uit de crypto space, volgens mij zijn zij ook de makers, als ik het goed zeg, van... MetaMask, zo, die kwam wel ver.
Oh, ja joh, zijn we dat?
Ja, en zij hebben dus de SEC aangeklaagd, want iemand moet dus blijkbaar rechtszaken starten om dus duidelijkheid in ieder geval te krijgen. Zij hebben dus de SEC, zijn de rechtszaken gestart tegen de SEC, dus dat is de toezichthouder in Amerika, om dus een soort van te gaan uitvechten van is Ethereum, hè, als netwerk, nu eigenlijk een... En Ether dan als munt, is dat nou een security of niet? Is het een aandeel of is het een commodity? Is het een goed? Nou, Bitcoin is gezegd, het is een commodity. Ja, voor Ethereum is het dus onduidelijk. En ja, de headline was een beetje van, komt die Gary Gensler, wat dus de voorzitter is van de SEC, komt die nou in de problemen? Want het lijkt erop dat hij gelogen heeft... tegen het congres, toen hij daar dus moest verschijnen over deze zaak. Want hij heeft toen namelijk gezegd dat hij wilde steeds niet ingaan op het feit van of Ethereum nou een security was of niet. Ja, SEC heeft eigenlijk altijd heel duidelijk gezegd, Bitcoin is een commodity... en van andere dingen zijn mogelijk securities, maar als voorbeelden noemde hij altijd... Ja. Andere netwerken en andere munten dan Ethereum. Daar sprong die altijd een soort van overheen. Terwijl dat best wel raar is, want Ethereum is de tweede grootste. Dus waarom zou je die niet benoemen? Alleen doordat Consensus die rechtszaak is gestart, zijn dus nu een hoop documenten die dus voorheen gecensureerd waren of classified waren, of ik weet niet hoe dat precies zit, die zijn dus publiekelijk gemaakt. Want ja, hun wilden zich voorbereiden op die rechtszaak. En dat blijkt dus uit, dat is in, volgens mij was het in 2023, dat toen eigenlijk al de SEC intern een soort van het standpunt heeft genomen van Ethereum is een security. En waarom heeft Gary Gensler dat dan niet gezegd toen hij vraag kreeg in het congres? Het lijkt erop dat zij vooral van mening zijn veranderd doordat Ethereum de merge heeft meegemaakt. Het was vorig jaar een groot ding. Misschien sommige luisteraars herkennen het nog wel. Ethereum draaide voorheen op hetzelfde consensusmechanisme proof of work, net als Bitcoin. Alleen dat verbruikt veel energie. Ethereum wilde dat niet. Dus die hebben dat veranderd en naar proof of stake. En dat moment noemden ze de merge. Ja, en ja, nu zegt dus eigenlijk Gary Gensler van ja, doordat ze zijn gewisseld van proof of work naar proof of stake in 2023, is het nu dus wel een security. Nou goed.
Ik blijf het toch lastig vinden hoor, want dan denk ik, kijk, bij Bitcoin heb je geen CEO, heb je niemand aan te spreken. En dat is bij goud is het natuurlijk hetzelfde. Het is gewoon een goed wat je zegt. Het zit in de grond. Het is er gewoon. Het is van ons allemaal wat dat betreft. Maar Ethereum zit wel degelijk een persoon achter. Daar zit een bedrijf achter. Daar zit een, hoe heet dat? Een stichting achter, ja. Volgens mij is dat redelijk zwart-wit, toch? Lijkt me heel makkelijk dit. Je hebt een bedrijf met een leider en het is een security, punt. Het is een bedrijf.
Ja,
blijkbaar is het dus niet.
Hier kom je een beetje op het punt dat ik hier, ik bedoel, de duurste advocaten in Amerika proberen hier de hoofd overheen te breken. Dus ik ga het niet eens proberen. Maar nee. Wat op zich wel een redelijke obvious one is, om maar te benoemen hoe vaag het eigenlijk is. Je hebt nog een regulerend orgaan in Amerika, dat heet de CFTC, de Commodity Futures Trading Commission. En dat is dus een toezichthouder voor commodities. Want de SEC is de Securities Exchange Commission. Dus de SEC gaat over securities.
En aandelen.
De CFTC gaat over commodities, over grondstoffen. Ja. Over goud, goud, zilver, cacao, noem maar op. En de SEC springt dus heel de tijd over het hopje heen van wat is nou Ethereum? Maar de CFTC, dus de toezichthouder die over commodities gaat, heeft al gezegd, wij zien Ethereum als commodity. Dus je hebt twee overheidsorganen, twee toezichthouders, waarbij de een op commodities moet letten en de ander op securities. Degene die op commodities let, die zegt, Ethereum is een commodity. Degene die over securities gaat, die zegt niet dat Ethereum een security is. Ze zeggen eigenlijk helemaal niks. Maar vervolgens gaan ze nu wel rechtszaken erover voeren. Ja, schiet mij maar lek. Maar...
Dat is het. Dat land is echt aan het afbrokkelen waar je bij staat, jongen. Dat is echt ongekend. Dit is toch één grote shitshow aan het horen. Dat is echt ongekend.
Nou ja, wat denk ik vooral een beetje het grotere plaatje is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met ondernemerschap, met investeringen, met start-ups, met dat soort dingen. Is... Kijk, als jij als land innovatief wil zijn en een leider wil blijven in de wereld, dan moet je innoveren. En als het beleid onduidelijk is, of zelfs in Amerika vijandig wordt, hè, want je wordt gewoon aangeklaagd en
ja, zeker.
Whatever, dan ga jij als start-up jezelf niet vestigen in Amerika. Of jij gaat als venture capitalist, ga jij geen 100 miljoen of een miljard, weet ik veel wat, investeren als het mogelijk illegale activiteiten zijn.
Ja.
Dus hoe sneller jij als land soort van op orde hebt, jouw visie duidelijk hebt, je regelgeving helder hebt, je belastingstelsel up-to-date hebt, dan kunnen die bedrijven allemaal een goede afweging maken van gaan wij ons vestigen in Amsterdam, gaan we ons vestigen in New York, gaan we ons vestigen in Dubai, gaan we naar Hongkong. Ja. Hè, wat past bij ons? En Amerika heeft op dit moment denk ik nog steeds de voorkeur. Want het is, hè, de Silicon Valley zit daar, bijna alle grote Web 2 bedrijven zitten daar. Er zit veel geld, er zit een hoge risicobereidheid. Hè. Amerikanen durven vaak best wel, hè, durfkapitalisten durven best wel flink te investeren in jonge technologieën. Ja, dit soort dingen, dat vreet daaraan.
Ja.
En dat geluid wordt steeds duidelijker van luister, jullie schoppen eigenlijk alle innovatie het land uit op deze.
Dat was afgelopen week weer, toch? Dat ze met gestrekt been tegen die, hoe noem je dat, die mixers ingegaan zijn. Dat die bedrijven waar zeg maar Bitcoin gemixt wordt.
Die Samurai Wallet.
Ja, bijvoorbeeld, er zijn er een aantal die dat doen, geloof ik. Maar daar kun je een soort van, ja, je mag het denk ik geen witwas noemen, maar je gooit er zeg maar Bitcoin in een pot met verschillende mensen. En dat ding gaat ronddraaien, al die Bitcoins gaan door elkaar en vervolgens pakt iedereen weer een stukje Bitcoin wat jij in hebt gelegd, pak je eruit. Alleen weet je niet van wie die Bitcoin is, zeg maar, die je hebt gepakt.
Ja.
Dus zoiets wordt natuurlijk gebruikt door criminelen, maar wordt ook gebruikt door mensen die in situaties zitten waar het best wel handig is als je dit soort dingen private kunt houden, zeg maar. Als je bijvoorbeeld in Rusland woont en je wil Oekraïne steunen, ja, dan wil je dat daar een beetje achter de schermen gebeurt, want anders word je gewoon afgemaakt waarschijnlijk. Dus dat privacy deel blijft zo moeilijk, zo'n ethische kwestie om het over te hebben, van wanneer is een product, zoals zo'n mixer, wanneer is zoiets nou goed en wanneer speel je het criminelen in de hand, zeg maar. Daar zitten zoveel ethische vragen omheen. Maar goed, daar zijn ze afgelopen week dus ook al met gestrekt been ingegaan om die aan te vallen. Dus ze drijven gewoon al die innovatie, maken ze het gewoon echt heel erg moeilijk op dit moment. En dat maakt het voor Amerika denk ik niet heel veel beter in de langere toekomst.
Nou, een onbedoeld bruggetje vanuit jou, maar misschien wel leuk voor de luisteraars. Peter Slachter van Bitcoin Alpha, die heeft hier deze week een heel artikel over geschreven op Bitcoin Alpha. Dat kan je volgens mij gewoon lezen op de site. En anders moet je even lid worden. Dat kan gewoon ook gratis.
Kan op bitcoinalpha.nl, hè?
Ja, en dat artikel heet Verenigde Staten voeren druk op crypto wereld verder op. Alleen, kijk, wat jij zegt is, hè, die hele strijd tussen privacy en veiligheid, om het zo maar te zeggen, dat is, hè, het kantelpunt daarin is echt de aanslagen van 9/11 geweest op de Twin Towers.
The war against terrorism, toch?
Ja, toen heeft eigenlijk Amerika eenzijdig heel veel regels opgelegd aan alle landen. Daar gaat dat artikel over. Het is best wel interessant om te lezen, want het zijn ook allemaal geen democratische processen. Het effect daarvan is helemaal niet aangetoond dat het überhaupt helpt, maar heel de wereld heeft er wel best wel veel last van. En ja, crypto, bitcoin probeert dat natuurlijk voor een groot deel terug te brengen. Maar overheden vinden het eigenlijk wel lekker. Dus ja, wordt vervolgd.
Even aluminium moet je gaan vouwen. Lekker.
Ja, hoeft denk ik niet eens, maar...
Nee, ja. Maar het is, je neigt natuurlijk wel snel naar een hoop van die conspiracy theories. En de waarheid zal zoals altijd in het midden liggen. Als in, het zal niet compleet conspiracy zijn, maar het zal ook niet helemaal zijn zoals de overheid zegt dat het gaat.
Dus, ik heb altijd een beetje begrepen dat het argument van de gewone burger is, haalt een beetje schouders op van wat maakt het uit, hè? Ik heb niks te verbergen.
Ja.
Alleen als je dan dus echt teruggaat naar de onderzoeken en je gaat ook kijken naar filosofie en naar ethiek en al die dingen, dan blijkt dus dat stuk privacy, dat blijkt echt de hoeksteen te zijn van democratie. Mm-hmm. Dus daarom is het ook een grondrecht, daarom is het ook een van de allerbelangrijkste dingen die we hebben. En ja, dat wordt eigenlijk structureel steeds verder aangetast en ingedampt op financiële zin. Dus het argument van ja, is dit nou zo boeiend hè, of ik heb toch niks te verbergen. Ja, dat is misschien op individueel niveau is dat niet zo heel belangrijk. Maar op landsniveau of op staatniveau of wat dan ook schijnt dat echt heel belangrijk te zijn op de lange termijn. Dus het is echt iets om voor te vechten. En Edward Snowden, die vorig jaar op Bitcoin Amsterdam... Toen, hij zit natuurlijk in ballingschap in Moskou. Deed hij ook een talk, hij belde in, want hij kan daar niet weg. Maar zijn takeaway was ook aan de Bitcoin community van luister, leuk dat de prijzen omhoog gaan. Maar realiseer je wel, dit product is nog niet af, weet je wel. En hij drukte iedereen vooral op het hart van, er moet meer tooling ingebouwd worden in het protocol rondom privacy.
Ja, precies. Ja, ik
dat is een andere rabbit hole, dus als je het interessant vindt, zoek het eens op, duik erin. Abonneer je op Bitcoin Alpha, lees dat artikel.
Nee, het ligt wel aan de grondslag van heel Web3, waar wij misschien soms iets te snel overheen scheren met z'n allen. Maar het hele idee van Web3 is natuurlijk ook wel dat de macht terugkomt bij jou als persoon en dat het open is en transparant en privacy en... Ja, je bent snel geneigd naar koers te kijken, maar de essentie ervan ligt toch echt wel dieper. En nou ga ik even weer een bruggetje maken naar een leuke kijktip voor de kijker. Want, ken jij Silicon Valley, de serie?
Ik ken hem wel, ik heb hem nog niet gekeken.
Ja, ik kende die dus niet, maar Ruud, die vriend van ons en vriend van de show, die heeft die een tijd geleden aan mij aangeraden om te kijken. Staat op HBO, op de streamingdienst HBO. Ik ben hier eens begonnen te kijken, een paar maanden geleden al, denk ik. Ik kijk het op mijn gemak. Maar dat is echt heel leuk om te kijken. Als in, het begint echt met de Silicon Valley tijd, dus Web2 tijd eigenlijk. Dat ze een start-up gaan bouwen en Facebook en al die bedrijven zijn daar bezig. Het is gewoon leuk om te zien. Het is een beetje à la Big Bang Theory. Die sfeer is het. Beetje komisch, een beetje lachen, maar wel leuke afleveringen vind ik. Maar nu begin ik dus richting het einde van die serie te komen. En het grappige is, nu gaan ze dus bouwen aan het nieuwe web. Dus een gedecentraliseerd web. En ik moet nog opzoeken van wanneer dat seizoen is. Van welke tijdsgeest dat zich daar afspeelt. Maar daar praten ze dus echt precies over Web3. Gewoon over blockchain, over het nieuwe web wat open is, transparant. En dat hij dus ook zegt, die hoofdrolspeler in dat geval. Die dus zegt van ja... Ik wil, het internet is gewoon niet wat het had moeten zijn, weet je wel. Het internet is gewoon een misvormd ding geworden naarmate de tijd vorderde. En de essentie van internet zijn we compleet misgelopen. Dus er moet een nieuw internet komen wat voldoet aan de waarden die wij belangrijk vinden. En dat is dus eigenlijk het nieuwe internet wat die daar aan bouwen is. Dus ik vond die link wel heel mooi van Web2 naar Web3, maar dus ook heel de gedachtegang van... Waarom moeten we ook alweer een nieuw web hebben? Als in, wat is er mis met het huidige web dan? En daar had hij het ook over cookies en over, hoe heet dat, alle data die opgeslurpt wordt door een paar bedrijven. En ja.
Ik heb, wat ik vooral van die serie heb gehoord, maar ik heb hem zelf dus nog niet gezien, is dat de Winklevoss twins er ook in voorkomen.
Ja, dan zeggen ze ook zo, dan zien ze staan bij een beurs is daar volgens mij, en ze zeggen zo, dude, do you know how much Bitcoin those guys have? Weet je wel? Ja, en er zit ook zo'n stukje in dat dat een van die hoofdrolspelers, die zit dan te werken, en dan hoor je zo'n keihard, zo'n metal band, zo. De hele tijd zo'n seconde tijd audioframepje. En dan draait de gast om van, what the fuck was dit, weet je? Hij zei, ja, dat geluid wordt getriggerd als Bitcoin volatiel is. En hij zei, waarschijnlijk is hij vandaag gewoon heel volatiel. En dan hoor je altijd op de achtergrond zo. Dat is zo mooi. Allemaal van die nerds, 1000 schermen om zich heen, zo. Dat is echt lekker.
Ja, wat ik van die gasten best wel bizar vind, is dus dat hun op school al een soort van de visie hadden van social media. Even los van de hele rechtszaak met Facebook en al die dingen. Mm-hmm. Maar die hebben ze uiteindelijk geschikt. En volgens mij hebben ze van al dat geld, hebben ze destijds Bitcoin gekocht. Ja. En zijn ze, we zijn van Gemini, toch?
Ja, Gemini, ja. Klopt. Zijn ze bestaat gestoken? Dat eigenlijk nog steeds? Want daar hoorde je vorige boelmarkt heel veel van, maar...
Ja, zij zaten volgens mij mee in dat faillissement van Grayscale en alles. Of in ieder geval, zij kregen nog veel geld van hun.
Gemini, ja, dat bestaat nog wel. Buy crypto en Bitcoin instantly.
Maar zij zijn ook degene geweest die dus volgens mij 10 jaar geleden de eerste Bitcoin ETF hebben aangevraagd.
Ja, klopt. Die begonnen de strijd.
Dus die rakkers waren er wel op tijd bij. Daar kan je niet anders...
Het is wel mooi dat je zegt, hun zijn dus ook echt in die serie. Dus ze zitten er ook zelf echt in. Dat is wel echt mooi om te zien. Ik zou, als je deze wereld leuk vindt, gewoon Web 2, Web 3, en als je oud genoeg bent om die tijd meegemaakt te hebben, ik raad het je echt aan om te kijken, want ja, het is gewoon heel vermakelijk en tegelijkertijd zit er gewoon best wel veel leuke feitjes en waarheden in om te herkennen. Dus even kijken, was Silicon Valley op HBO. Michael Saylor is er aan het kopen gegaan.
Ja, dit keer voor een klein bedrag. Dus haakjes, 8 miljoen heeft hij aan Bitcoin bijgekocht.
Oh, dat is heel bescheiden.
122 maar. Maar goed, hij heeft nu in totaal 214.400 Bitcoin in de kluis. Dat heeft ongeveer een waarde van $7,5 miljard. Tegen een gemiddelde prijs van $38,180. $35,180 per Bitcoin.
Dus zolang Bitcoin boven de 35.180 staat, staat die man in de plus.
Ja, en dit kwam aan het licht dankzij dus zo'n kwartaal rapportage van MicroStrategy van zijn bedrijf. Dus dat was een kleinigheidje. Nog een kleinigheidje gisteren. CZ moet de oud-CEO van Binance. Die lagen natuurlijk goed in de clinch met de Amerikaanse autoriteiten. Die hebben vorig jaar al een gigaboete moeten betalen van $4,3 miljard. Een van de hoogste, al dan niet de hoogste financiële boete ooit opgelegd aan een onderneming. En CZ zelf zou nog, die moest als persoon ook nog in de rechtszaal verschijnen. Volgens mij was er ongeveer 3 jaar cel geëist. De verwachtingen liepen een beetje uit handen. Of uit de verwachtingen liepen een beetje uit elkaar. Maar ja, gisteren bleek dat hij 4 maanden.
Ik weet niet welke advocaten die man heeft, maar die moet ik ook hebben.
Ja, het is, ja.
Hoe dan toch? En het mooiste feitje van alles vind ik dat al zijn straffen gewoon in het cijfer 4 zitten. En dat vind ik gewoon zo mooi. Dat hij altijd zelf zo op de foto staat en dat hij gewoon 4 miljard boete heeft en 4 maanden de cel in moet.
Ja.
Ja, dat kan toch niet?
Ja, nou goed, kijk, hier kom je een beetje op het punt. Ik weet er het fijne niet van. Wat ik wel mooi vond. Ik hou altijd wel een beetje van dit soort Indianenverhaal, of nou terecht is of niet. Daar mogen andere mensen zich druk over maken voor mij. Maar hij stuurde een tweetje eruit nadat hij de story kreeg dat hij voor 4 maanden de bak in moest. Nou, eerste alinea: thank you everybody for your support and care, et cetera, et cetera, et cetera. I will remain a passive investor and holder in crypto. Our industry has entered a new phase. Compliance is super important. Die,
Sherlock.
Die note heeft hij wel meegenomen. Maar de mooiste marketingzin die ik misschien wel vind. A silver lining to this whole process is that Binance has been under the microscope and all funds are safe.
Nou,
en heel die crypto gemeenschap die ligt natuurlijk een beetje in de clinch. Want ja, die willen allemaal wel door grote accountantskantoren geaudit worden en zo. Maar die kantoren willen dat niet en het ontbreekt heel veel aan een soort van duidelijkheid hoe dat moet. Dus dat is ook de grote perk altijd van Coinbase geweest. Want die zeiden, wij zijn beursgenoteerd. Wij vallen al onder zoveel regulering veiliger dan dit krijg je het niet. En nu reframed zie je me eigenlijk naar, luister, de hele Amerikaanse overheid is een soort van onze onderbroek ingedoken. En we zijn er gewoon nog. Dus veiliger dan dit wordt het niet. Dus hij graait
een beetje wel terug. Sterk.
Hij heeft eindelijk voor 4,3 miljard dollar die ze vorig jaar een boete hebben betaald, heeft hij eindelijk gewoon een audit laten doen.
Ja, maar goed. Wel een hele belangrijke audit, als in, dit was wel de grootste vraag die boven Binance hing, van hebben hun wel de fondsen die ze zeggen te hebben, hè? Want dat was natuurlijk bij FTX destijds het grote probleem.
Klopt.
Die zeiden, wij kopen bitcoin voor jou, maar die kochten geen bitcoin voor jou. En bij Binance is dat gerucht heel lang rondgegaan, maar dat lijkt nu dus redelijk van tafel geveegd te zijn. Al dan niet helemaal van tafel geveegd te zijn.
Klopt.
Dus inderdaad, marketingtechnisch voor hem is dit natuurlijk, voor het merk Binance had hij niet beter kunnen wensen.
Ja, hij schrijft ook nog afsluitend. I will do my time. Conclude this phase. And focus on the next chapter of my life.
Hij gaat de boel dus even goed analyseren hoe het allemaal zou heeft kunnen lopen. Ja, toch? Mooi verhaal weer. Only in crypto. Hè?
Ja.
Dan de Hongkong ETF's, waar je het toen straks al over had, even kort. Die zijn afgelopen week inderdaad gelanceerd. En we hebben het daar 1 of 2 weken geleden al over gehad. Daar werd niet al te veel van verwacht. Omdat de markt in Hongkong gewoon redelijk klein is wat betreft ETF's. Mm-hmm. Die Bloomberg-analisten die hadden, wat was het? Als er in een jaar 500 miljoen... Nee, de hele markt was 500 miljoen of zo. Ja, het was in ieder geval niet veel.
Ik heb zoveel verschillende getallen langs zien komen, maar ik, inderdaad...
Er werd in ieder geval niet veel van verwacht. En,
relatief gezien dan, hè? Dus ten opzichte van de wereldhandel of hoe je het wil.
Ja, eigenlijk ook in vergelijking met wat we in Amerika gezien hebben destijds.
Ja.
Maar nu even de cijfers. Wat Michael zegt, je ziet een beetje verschillende voorbij komen, maar ik heb hier... De Bitcoin ETF zag 8,5 miljoen in trading volume. De Ethereum 2,5 miljoen in trading volume. Dus een totaal van ongeveer 11 miljoen. Maar, op dag 1 heb ik het dan over, 11 miljoen. Maar even om de vergelijking te leggen. Dag 1 in Amerika was geen 11 miljoen. Dat was 655 miljoen. Dus dat is natuurlijk echt, echt te verwaarlozen. Maar goed, het was blijkbaar wel boven verwachting. Dus dat is op zich een goed teken, want het geeft wel aan hoeveel vraag er is in Hongkong naar een product als dit en hoeveel mensen daadwerkelijk Bitcoin willen kopen. En blijkbaar is de vraag dus groter dan verwacht.
Ja, dus volgens mij is het voor Bitcoin, voor Hongkong context is het een succes.
Ja.
Maar inderdaad, voor een stukje context, en jij noemde net US ETF's, dag 1, 655 miljoen inflow. Volgens mij is het zelfs over 1 miljard gegaan.
Uiteindelijk.
Uiteindelijk. Dus groot succes voor Hongkong. Mooi nieuw product. Wereldwijd nobody cares.
Grote stap voor Hongkong, kleine stap voor de mensheid.
Ja, wat wel interessant is, daar hadden we het straks over, hè, van die regelgeving en duidelijkheid en vestigingsklimaat voor cryptobedrijven en waar wil je wel of niet zitten. Kijk, Hongkong geeft wel een heel duidelijk signaal af.
Ja.
Ook, hè, want Hongkong heeft dus nu ook een Etherspot ETF.
Die hebben ze dus al.
Ja.
Maar terwijl... Europa heeft die ook al, toch?
Zou kunnen, ja.
Volgens mij heeft die in Europa wel, hoor.
Denk ik, ja.
Ethereum Spot ETF.
Ja, Ethereum. Een ETP noemen ze dat volgens mij. Exchange Traded Product. Maar inderdaad, volgens mij heeft Van Eck er eentje in Europa.
Europe launches first spot Bitcoin. Bitcoin.
Ja, hier. Ook in ETN dingen ook. Ja.
5,7 biljoen assets in Ethereum ETF's, led by Europe with 81% share. Ja. Coin ETH is het.
Ja.
Ja, dus wij hebben hem ook al.
Ja, maar die, hè, dus dit signaleert wel van, hey, Europa heeft ze, Hongkong heeft ze, waarom heeft Amerika ze niet? Hè? En dan vallen ze er allemaal over elkaar heen, terwijl ik denk wel dat het zo netto positief is voor Ethereum, want het voert de druk wel op van, ja, en misschien zegt Amerika liever niet, maar als de rest van de wereld het wel doet, dan wil je ook niet achterblijven in die innovatieslag. Dus daar gaan ze misschien toch wel mee.
Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Dan zullen we nog even Stripe kort behandelen. Dat is op zich ook wel leuk nieuws.
Ja, is leuk.
Ja, Stripe is nou in Europa beschikbaar, hè? Dat roepen ze al 2 jaar. Maar nu is het zover.
Nee, dat is Stripe. Met een K.
Oh, jij hebt Stripe opstaan. Oké. Okay. Nou, laten we Stripe doen dan. Nou, Strike is dus beschikbaar in Europa. Kijk er eens naar.
Klopt. Werkt nu, ook wel. Stripe. Ja, Strike. Van Jack Mellers. Bitcoiner. Die app heb ik al gedownload. Dat werkt eigenlijk allemaal vrij soepel en best wel goed. Mm-hmm. Dus ja, ik heb er een beetje mee zitten spelen. Werkt wel nice.
Nice. En dan kun je dus Bitcoin naar elkaar overmaken en zo ook, hè?
Ja, en ik heb dus ook, je kunt ook met Lightning betalen en zo. Dus bijvoorbeeld van die Bitcoin events zie je regelmatig ook aan de bar, dat je dan kan kiezen van betalen met Bitcoin of met je creditcard. En als je dan gewoon zegt, ik wil met Bitcoin betalen, is dat vaak via het Lightning netwerk. En dat kan dus via Strike, met een K, kan dat gewoon nu via de app. Dus dat werkt best wel goed. Dus was ik wel eens wel tevreden over. Dit nieuwsartikel van Stripe met een P van Pieter. Ja, Stripe is gewoon een hele grote payment provider. Dus als je bijvoorbeeld een webshop hebt en jij gaat betalen, dan gaat dat vaak via een PSP, een payment service provider. Adyen is ook een hele grote, Molly is een grote, Buckaroo is een grote. Maar Stripe is in die context wel een hele grote. PayPal is natuurlijk ook een hele grote. En Stripe die had deze week allemaal nieuwe dingen die ze lieten zien. Daar zat onder andere in dat je dus voortaan kan betalen met stablecoins.
Mm-hmm.
Maar ook dat er ondersteuning voor Avalanche in zit. Dus de AVAX tokens.
Mm-hmm.
Ja, dat is denk ik weer gewoon een signaal dat gewoon echt een hele grote payment provider, zoals Stripe, maar ik noemde net ook al PayPal en zo, dat ja, ik verwacht gewoon echt dat je binnen nu een paar maanden kan je gewoon in al die webshops die dus zo'n Stripe implementatie hebben, daar kan je dus ja, naast Ideal, creditcard, Klarna, Afterpay, staat daar straks ook gewoon crypto tussen.
Ja, en even ook weer naar Strike en Stripe. Dus eigenlijk alle twee betaal apps, platformen, hoe je het wil noemen. Kijk, ik heb dit volgens mij al eens eerder gezegd, maar met mijn eigen bedrijf Artist Coaching heb ik regelmatig te maken met internationale betalingen.
Mm-hmm.
Ja, dit zou voor mij dus morgen een probleem oplossen, zeg maar. Als je dus gewoon direct geld over kan maken naar iemand in het buitenland, waarvan de fees zo goed als nihil zijn. Ja, dat zou geniaal zijn. Want als ik nu kijk naar een PayPal bijvoorbeeld en zo, en banktransfers, wat je daar aan fees moet betalen om geld te kunnen versturen, en dan duurt het ook gewoon in sommige gevallen, bij banken althans, gewoon 4-5 dagen. Ja, dat voelt zo ouderwets. En als ze dus dit soort blockchain technologie erbij kunnen gaan gebruiken, waardoor dit soort dingen sneller gaan, eigenlijk instant, zeg maar, en zo goed als fees zijn, ja, dat zou top zijn. Dus ik snap heel goed dat dit soort bedrijven denken, we moeten hier iets mee. Volgens mij heeft PayPal ook al een tijd geleden, zijn ze ook mee gaan experimenteren, toch?
Ja, iedereen is hiermee bezig. Die trend is heel duidelijk dat de markt deze kant op beweegt. En er zitten voor hun volgens mij ook best wel wat besparingen aan, hoor, wat wel interessant is.
Een stukje efficiëntie, denk ik.
Je hebt ook dat Wise met een S. Dat is volgens mij ook zo'n...
Ja, die gebruiken dus veel klanten van mij. Maar dat is uiteindelijk nog steeds een soort banktransfer. Maar dan ik weet niet hoe hun daar geld over maken, maar jij koppelt je rekening aan Wise of zo, of je creditcard aan Wise, en zij transferen het geld. Ik weet niet precies hoe dat zit. Ja,
internationale
Ja, maar dat is te betalen. Daar betaal je geloof ik iets van $5 of €5 voor zo'n transactie of zo. Nou, dat is te overwegen. Maar bij PayPal, even uit mijn hoofd, is het iets van 6% of zo. Ja, dat is per €1000 gewoon €60. Hè, wat je
hier bij Wise invul, als ik bijvoorbeeld €3000 wil overmaken.
Hmm.
Maar je wil dat, weet ik veel, naar Japanse yen of zo hebben. Dan kost dat dus €19. Betaal je aan fee.
Ja.
Dus €19 op €3000, dat is nog wel te doen. Maar als je dit met crypto doet, dan kost het natuurlijk gewoon een paar cent.
Ja, precies. Dan is het ineens heel veel efficiënter.
En kijk, als jij een grote partij bent en jij wilt €300.000 overmaken, dan kost het al €1550.
Ja.
Dus, oh ja, dat is ook mooi. hoe moet ik dit nou lezen? Volgens mij krijg je is it not guaranteed? You get this rate as long as we receive. Oh ja, ja, het is een soort exchange. Nee, dat was iets anders. Ik dacht even dat ik las dat je nog €168 kon bijbetalen. En dan garanderen ze ook dat het geld binnen 52 uur is aangekomen. Ik dacht, wat is dit?
Nou, super. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, goed. Het is in ieder geval inderdaad wat je zegt. Het is een trend en ik ben er wel van overtuigd dat dit er gaat komen. Het is een kwestie van tijd dat dit gewoon ingebouwd wordt en werkt. Sluit ik hem de topics voor nu even af. Ik wil de events nog even benoemen. Dat is deze maand gaan wij naar Lissabon. 28 mei tot 30 mei zijn we daar te vinden op NFC Lisbon en MemeCon. Daar ben ik ook al benieuwd naar.
Ja, wie daar ook heen gaan is Copernicus Bier. Die staan er ook.
Oh, leuk. Met een standje of zo? Of?
Ja, met een groep. En Sleep.io, vrienden van de show, die hadden ook een feestje daar. Dus daar gaan we volgens mij ook nog even langs.
Leuk.
Dus dat wordt wel leuk. Daar heb ik al zin in. Volgens mij was er ook nog een Ordinals feest of zo. Dus ja, ik ben wel...
Wacht, mooi.
Ja.
Dan hebben we de Dutch Blockchain Days weer op 19 juni. Dat is ook alweer bijna, anderhalve maand. En Bitcoin Amsterdam, 19 oktober, 9 en 10 oktober. Dus mocht je kaartjes daarvoor willen halen, doe dat op bitcoin.amsterdam. Dan zijn wij woensdag weer terug met een nieuwe show, inclusief de laatste updates van crypto, Twitter en de Web3-wereld. Wil je nou direct op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Mike noemde het al in de podcast vandaag. Registreer je dan gratis op de digitale nieuwsbrief van Bitcoin Alpha. Het kennisplatform dat beschermt en versterkt. Dat kun je doen op bitcoinalpha.nl.
Wel echt een interessant artikel.
Wat zei je?
Het is wel echt een interessant artikel.
Zeker. En kunnen ook goed schrijven.
Heeft Peter goed gedaan.
Vind je deze show nou leuk? Geef dan 5 sterren in je podcast app of like en subscribe je op YouTube. Daar help je ons enorm mee om een groter bereik te krijgen. Dus dank voor het luisteren en tot volgende week weer.
Goedjes.